En voordat we met de dopelingen zo dadelijk ons gaan omkleden, wil ik eerst met u een gedeelte uit Gods woord samen lezen en ook heel graag uitleggen wat de doop nu betekent. De doop staat niet alleen op zich, dat heeft een voorbereiding gehad en dat wil ik heel graag met u samen overdenken. Ik wil daarvoor een gedeelte lezen uit de Bijbel, Matthäus 13. En de gedeeltes die we lezen, die heb ik ook geprojecteerd. Dus u kunt dat meelezen. Dat is een gedeelte in Matthäus 13. Dat staat niet op zich. Daar vertelt de Heer Jezus in gelijkenissen hoe hij het koninkrijk der hemelen ziet en waarom dat hij gekomen is. En dan is er zo'n een prachtige samenvatting in twee versen over het doel van zijn komst. En dat lezen we. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijke, waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Zullen we samen nog samen bidden? Heere God, we willen u zo vragen voor uw zegen en onze harten te openen. We willen niet een verhaal hier houden, we willen het evangelie, heel graag wil ik het evangelie uitleggen, Heere God. En ik weet ook zo bijzonder hoe beperkt dat mensenwoorden zijn. En we willen u zo vragen om onze harten te openen zoals we hier zo zitten. En dat u werkt in ons. Vader, ik heb zo'n diep verlangen, een goede voorbereiding gehad en ik wil u zo bidden voor grote vrijmoedigheid. We willen u zo bidden dat u zichzelf verheerlijkt. Door de doop, door de gebeden, door de zang, maar ook door deze prediking heen. We willen u zo zeggen dat we totaal afhankelijk zijn van u. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Als Jezus het evangelie uitlegt, dan doet hij dat heel vaak in gelijkenissen. En hier in deze gelijkenis, dan vertelt hij over een koopman die vele parelen zocht. En op een gegeven moment komt deze koopman, vindt hij één parel. En dan verkoopt hij alles om die ene parel te bezitten. En zo vaak is het zo, als je zo daarover nadenkt, in ons leven zoeken we altijd... we zoeken parels in ons leven. Dat zou kunnen zijn dat je op zoek bent bijvoorbeeld om onafhankelijk te kunnen leven. En dan denk je bijvoorbeeld aan geld verdienen. Of je denkt aan een goede baan. Of je denkt, vaak zeggen mensen ook, dat gezondheid gezondheid is ontzettend belangrijk. En vaak denkt men dat gezondheid dan ook alles is. Of het kan zo zijn dat je de schoonheid van het lichaam eigenlijk zo belangrijk vindt en heel veel sport. En dat zijn de parels, zeg maar, in ons leven. En daarmee bedoel ik eigenlijk de dingen die het goede vertegenwoordigen in ons leven. Wat goed is in ons leven. En het grootste gevaar van het beste, is het goede. Want al deze dingen die hebben iets gemeen. Ik weet niet of u zich dat realiseert als u hier zit. Een gezondheid, werk, geld, een gelukkig huwelijk, een prachtig gezin, fijne kinderen. Daar zijn we allemaal, strekken we ons dan naar uit. Maar al deze dingen hebben namelijk iets gemeenschappelijks. En dat is namelijk, het eindigt bij de dood. Alles houdt op. En dan zie je eigenlijk dat deze koopman, die is op zoek naar parels. Die is op zoek naar deze vele dingen van parels. En op een gegeven moment dan vindt hij die ene parel, die ene. En dan verkoopt hij alles. En die ene parel, daarvan zegt de Heer Jezus, wat dat eigenlijk is, is die intense, diepe relatie met hem. Dat is die ene parel. En als je dat ontmoet, als je dat ervaart in je leven, dan wil je alles eigenlijk verkopen. En wat Jezus daarmee bedoelt is, dat je die dingen loslaat. Dat zijn geen verkeerde dingen die ik noem. Dat zijn goede dingen die je noemt, maar je kunt het niet meenemen. En wat Jezus daarmee bedoelt is, dat je die dingen los gaat laten om dat ene, en dat is die relatie met hem, om die te ontvangen. Om daarin je te verdiepen. En het is namelijk zo dat een evangelist heeft ons ooit gezegd, dat is niet, iemand is geen dwaas. Je bent geen dwaas om dingen die je niet kunt behouden, om die los te laten. Die dingen die ik noem, zoals bijvoorbeeld geld. Iemand heeft dus ooit gezegd, ik heb nog nooit een verhuiswagen achter een begrafeniswagen zien rijden. We kunnen die dingen niet meenemen. Het eindigt daar. En het is, iemand is geen dwaas als hij die dingen die hij niet kan vasthouden, die hij toch kwijtraakt, om die los te laten, om te ontvangen wat je niet meer kwijt kunt raken. En dat is die diepe relatie met Jezus Christus. En daar wil ik eigenlijk met u over spreken, want de Bijbel die zegt, en dadelijk ook de relatie met de doop leggen, wat Laura en wat Shirley eigenlijk hier willen laten zien. Het is zo dat het Koninkrijk Gods, om dat binnen te gaan, daar zegt de Heer God van, daar zegt Jezus ook van, dat dat een enge poort is. En de Bijbel die spreekt over dwazen en wijzen. De Bijbel spreekt over mensen die behouden zijn en mensen die verloren gaan. De Bijbel spreekt over bokken en over schapen. En in feite is het zo dat als je de Bijbel leest, dan gaat de Bijbel uit en spreekt die Bijbel altijd over twee groepen mensen. Mensen die verloren gaan en mensen die behouden zijn. En weet je, het is zo dat elke keer als ik predik, of dat nu op een zondagmorgen is, bij ons in de eigen kerk, of hier, of in een andere kerk, dan realiseer ik me steeds opnieuw dat ik tegen twee groepen mensen spreek. Ik weet niet welke mensen het zijn, maar ik weet wel dat mensen ook vanmorgen of vanmiddag hier aanwezig zijn, die tot een van die beide groepen behoren. Je hebt mensen die zijn behouden en je hebt mensen die gaan verloren. En dat maakt het voor mij ook altijd zo dat ik in een prediking, ik besef dat bijna elke keer als ik voor een groep mensen sta om het evangelie uit te leggen, dan wil ik me ook heel goed voorbereiden. Dat is ook de reden, omdat ik besef dat het gaat om leven en dood. En ik wil u vanmiddag wil ik u in een kort tijdbestek eigenlijk het evangelie uitleggen. Ik heb dit genoemd, verlangen naar God, dat zag u net bij het binnenkomen. Een verlangen naar God, dat God in onszelf een verlangen eigenlijk wekt om met hem een relatie te bouwen. Maar hoe krijg je nu een relatie? En wat ik ook wil zeggen, dat is dat God een verlangen oproept in u. En dat het begint bij bekering. En daarover wil ik heel graag spreken. En dan in een kort tijdsbestek van 20 minuten... wil ik die relatie ook leggen van bekering en doop. Als het gaat over de relatie tussen God en mens, dan is bekering noodzakelijk. Het is een voorwaarde om te genieten van die trouwe zorg die God eigenlijk wil geven. En daarover wil ik in een paar punten met u kort over nadenken. Het allereerste is, God heeft ons geschapen tot zijn eer. Dat is het eerste punt. God heeft ons geschapen tot zijn eer. Wat is het doel van ons leven? Wat is het doel van uw leven? Wat is het doel van mijn leven? Het doel van mijn leven is dat God me geschapen heeft om te leven tot zijn eer. Hij schiep de mens naar het beeld en gelijkenis van hem. En in feite is het zo dat als mensen met u of met mij eigenlijk in aanraking komen, dan is het Gods bedoeling dat ik als het ware een prisma ben waar hij het licht op laat schijnen. En dat mensen door mijn leven heen laat door mijn leven heen zien wie God eigenlijk is. Dat ik iets laat zien van die heerlijkheid van God. Dat is dat schitterende eigenlijk wat God wil. Weet je, als je het doel van je leven niet weet, als je niet weet waarom dat je geschapen bent, dan mis je eigenlijk ook de richting. En het bijzondere wat ik eigenlijk heb ervaren toen ik dat is al een hele tijd geleden, dat wij echt tot bekering kwamen, dat was toen ik zag waarom werd ik geschapen? Waarom ben ik eigenlijk gewild door God? En hij heeft me gewild omdat ik zijn heerlijkheid mag tonen. Dat ik mag leven tot eer van hem. En dan is het zo dat je dus ziet dat er eigenlijk een roeping op elk leven ligt. Dat is het tweede punt. Dat er ieder mens heeft een roeping om Gods eer te beleven, te leven. Om hem te aanbidden en hem te eren. En het is werkelijk zo dat God niemand veroordeelt. Niemand veroordeelt die plicht om te aanbidden van die plicht niks afweet. Als je niets afweet van die plicht om hem te aanbidden, dan zal hij je daarvoor ook niet veroordelen. Maar zelfs, en u moet goed opletten, zelfs als zou geen mens u het evangelie uitleggen. Zelfs was het zo dat u nooit iets van de Bijbel zou horen. Dan nog is het zo dat God zich door de schepping laat kennen. Als ik op vakantie ga en we gaan naar de bergen en ik ben in de heerlijkheid van de natuur en ik ben in die schepping, ook al zou nooit iemand me iets over God hebben verteld, dan nog zal ik in de natuur zien dat er een God bestaat. Ik ben er ook echt van overtuigd, en dat is een krasse uitspraak die ik niet doe, maar ik geloof dat er geen atheïsten zijn. Ik geloof niet dat er mensen zijn die niet in een God geloven. Want als ik met mensen spreek in evangelisatie, we waren pas geleden op een samenkomst van ouderen met 65-plussers. En als je met de mensen spreekt, dan hebben ze het over een kracht. Ze hebben het over liefde. Ze hebben over een grote massa die heeft het, en ik noem het, de iets-iste. Er is iets. En wat er eigenlijk aan de hand is, is, er zijn geen mensen die niet in God geloven. Er zijn mensen die niet erkennen dat er een God is. Dat is iets anders. Dat is iets anders. Om niet te erkennen dat God er is. Maar de grote massa heeft het over, en ik noem het de iets-iste. Als u zelf, echt dat u met uzelf bezig bent, dan denkt u, er moet een oorsprong zijn, er moet een kracht zijn, er moet liefde zijn, er moet iets zijn. En dat is in ons leven gegeven, omdat als we een stap naar buiten doen, dan zien we dat het niet vanzelfsprekend is dat alles zo is zoals het is. Er moet een schepper zijn. Nu is het zo dat het derde punt is, en omdat die schepper er is, is het zo dat ieder mens die roeping heeft om God te eren. Maar punt 3 is dat het is de mens niet gelukt om God te verheerlijken. De Bijbel zegt dat iedereen het doel mist. Het doel missen betekent eigenlijk dat we die heerlijkheid om God te aanbidden, die hebben we ingeruild voor iets wat minder waard is. We missen eigenlijk de heerlijkheid van God. En het wezen van zonde, dat is dat God niet de hoogste plaats in je leven heeft. Dat is het wezen van zonde. En de Bijbel zegt dat niemand rechtvaardig is. Niemand is rechtvaardig. Toen ik de eerste keer eigenlijk die tekst hoorde dat niemand rechtvaardig is, dan stijgert, ik weet niet of het hoe het u gaat, maar dan stijgert het bij mij van binnen. Hoe kan nu iemand in de Bijbel, zelfs de Bijbel, als de Bijbel zegt dat niemand rechtvaardig is? Dat kan toch niet? Maar ik wil u iets laten, door een voorbeeld laten zien, dat u zichzelf daar eens aan kunt spiegelen. U moet zich eens voorstellen dat u wist, toen u hier naartoe kwam, dat het mogelijk is om de gedachten die u heeft, De gedachten die u heeft over uw man of vrouw of vriendin of buurvrouw of collega, dat die gedachten, dat die geprojecteerd zouden kunnen worden in een film. Moet je eens voorstellen. Dus dat je hier naartoe komt en ik zou een naam noemen en dan zouden de gedachten die je had geprojecteerd kunnen worden. En iedereen zou kunnen zien wat hij over mensen denkt. Als het mij zou overkomen en ze zouden mijn naam noemen, of ik zou eerst helemaal niet naar zo'n samenkomst gaan, want ik zou het risico niet willen lopen dat mijn naam genoemd wordt en het geprojecteerd zou worden. Maar stel dat mijn naam genoemd wordt, dan zou ik alles op alles zetten om dat te verhinderen. Ik zou alles op alles zetten dat dit niet gebeurt. Want het zou mijn leven ruïneren. En ik heb geen geheimen, maar ik ken mezelf. Ik ken mijn gedachtenleven. En hoe komt dat? Dat komt omdat er een gezindheid in een mens is. Kijk, sommige mensen denken dat ze, doordat ze zondigen, dat ze een zondaar zijn. Dus dat doordat je gezondigd hebt, dat je een zondaar bent. Maar dat is niet zo. De reden is, doordat je een zondaar bent, zondigt hij. Je kunt niet anders. Soms wil ik het goede en het lukt me gewoon niet. Het lukt me gewoon niet. Het lukt me niet. En dat komt omdat er een gezindheid in mijzelf is, waarin ik het goede willen en het toch niet kunnen volbrengen, dat komt omdat de zonde in mijn leven een impact heeft gehad. En de reden is dat ik God niet op de eerste plaats heb gezet. Dat er een kloof is gekomen tussen God en mij. En het gevolg hiervan is dat er schuld is. Dat is punt 4. Gevolg hiervan is schuld. En hierop is een straf op schuld, is straf. En ik heb een schuld ten opzichte van de eeuwige God. En dat betekent eigenlijk dat die straf die ik ontvang, omdat ik gezondigd heb tegen de eeuwige God, dat het een verschrikkelijke straf is. Het is een pijn, een eeuwige pijn, een plaats van kwelling. En de Bijbel spreekt over de hel, dat is het gevolg van zonde. Een eeuwige pijn, een plek van eeuwige straf. En toen ik aan die passage kwam, toen kwam net mijn vrouw binnen. En ik vertelde toen ik dus de preek was aan het voorbereiden, en ik was dit aan het opschrijven, ik schrijf de preken steeds uit. En ik zei, ik had gebeden, Heere God, hoe komt het nou dat ik zoveel moeite heb om in grote vrijmoedigheid te spreken over die eeuwige straf, over die pijn? Hoe komt het nou dat ik, als ik mensen iets moet uitleggen over het evangelie, eigenlijk dat wil overslaan en hun wil vertellen over de genade en over de vrede? Hoe komt het dat ik geen vrijmoedigheid heb om u daarmee te confronteren dat er een eeuwige straf is? Ik doe het wel, ik zeg het ook, want ik geloof het, er is een eeuwige straf. Waarom wil ik dat duidelijk maken? Het hoort bij het evangelie. Het hoort bij het evangelie. Waarom hoort het bij het evangelie? Alhoewel we het in de zin van dat we zeggen van God zal een eeuwige straf geven. Waarom wil ik het u zeggen? U moet zich voorstellen. U moet zich eens eigenlijk het volgende voorstellen. Je bent ernstig ziek, je gaat naar de dokter. Die dokter doet een onderzoek. Hij constateert dat u zeer ernstig ziek bent. U weet het niet. U komt weer bij die arts. En die arts die heeft eigenlijk geconstateerd dat hij kanker heeft. En die komt bij die arts. En die arts zegt, ga zitten. We hebben een onderzoek gedaan. Maar het is niet zo erg. Het is niet zo erg. Valt best wel mee. Valt best wel mee. Het is crimineel. Als hij dat zou doen. Crimineel. Als ik bij een arts kom en ik zou kanker hebben, dan zou hij tegen me zeggen, Miel, ga eens zitten. Je hebt kanker. En als we nu niks doen, ga je dood. Dat verwacht ik van hem. Dat verwacht ik van hem. En dat is met het evangelie net zo. Als je niet doordrongen bent dat hij naakt voor God staat, dan wil hij ook geen kleding. Als je niet doordrongen bent dat er een, doordat je gezondigd hebt tegen de eeuwige God, dat er daardoor een eeuwige straf is, dan heb je geen verlossing nodig. En dat hoort bij het evangelie. Datgene wat wij dus tegen God hebben gedaan, dat zal zeg maar ook, dat is zo verschrikkelijk dat we straf verdienen. Nu zegt hij, oké, ik heb gezondigd, maar God is liefde. Ik zie in dat op schuld een oordeel is, maar mij hebben ze gezegd dat God liefde is. Waarom kan God het nu niet even onder het matje sturen? Dat hij zegt van, ik bedek het met mijn liefde. Zijn we toch ook uit de problemen? Waarom gaat het niet? Waarom kan dat niet? God is toch liefde? U moet zich voorstellen, er is een geliefde bij u in het gezin. En die wordt vermoord. De dader die wordt gepakt. Hij komt voor de rechter. En er wordt inderdaad bewezen dat hij het heeft gedaan. Hij heeft het gedaan. Hij wordt met de bewijzen geconfronteerd. En hij zegt, hij bekent. Ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan. Oké, zegt die rechter. Ik ben een liefdevolle rechter. Genadevolle rechter. Ik ben een vergevende rechter. Je kunt gaan. Vol van liefde ben ik. Dus je mag gaan. Je moet zich voorstellen, als dat in uw gezin gebeurt, stel dat het bij ons in het gezin zou gebeuren. Dat zoiets zou gebeuren. Ik zou alles in het werk stellen om die rechter voor het gerecht te brengen. Ik zou zeggen, hij is erger dan de dader. Hij is erger dan de dader. Als hij hem zo laat gaan, ik zou tot op de hoogste instantie gaan, tot aan de koningin, en zeggen, deze rechter moet uit zijn functie worden weggeheven. Want hij is onrechtvaardig. Hij is niet gerechtigd. Nou, dat is waarom God is rechtvaardig. God is eeuwig liefdevol. Maar God is niet alleen een vergevende God en een genadevolle God, maar hij is een rechtvaardige God. Een God die gerechtigheid lief heeft. Dus hij kan niet zeggen, en hij wil niet zeggen, omdat hij God is, dat het met de liefde bedekt is. Hoe heeft God u dan verlost? Hoe heeft God u verlost? Wat heeft God gedaan, dat is punt 5, wat heeft hij gedaan om u te redden van zijn oordeel? En dat is zo indrukwekkend wat ik nu zeg. Ik hoop dat hij, als hij hier weggaat, dat nooit meer vergeet. Wat God heeft gedaan, is dat er plaatsvervangend zijn zoon is gekomen om die schuld van die op uw leven rust, om die op zijn zoon te leggen. Zodat God aan de ene kant liefde kan tonen en u kan vergeven, en aan de andere kant gerechtigheid is vervuld. Rechtvaardigheid is geschied. En dat is hetgene waarom Jezus is gekomen. Jezus, de Zoon van God, is gekomen als middelaar. En heeft zijn leven gegeven als losprijs voor u, voor mij. En dat betekent eigenlijk dat hij heeft die balans hersteld en is plaatsvervangend gestorven. Zo is er twee wegen zijnde om die schuld af te lossen. De eerste weg is naar de hel en zul je het zelf moeten aflossen. En de andere kant is dat er Christus is gekomen en ik aanvaard dat offer. En hij is plaatsvervangend voor mij gestorven. En dan ga ik vrij uit, want gerechtigheid is geschied en er is liefde getoond. Een oom van Rietje, die had een klein winkeltje. Rietjes mevrouw, die had een klein dorpswinkeltje. En op dat dorpswinkeltje, daar kon je alles kopen. Ik spreek dan over 30, 40 jaar geleden. U kent die winkeltjes hoogstwaarschijnlijk. De mensen die wat grijzere haren hebben, die kennen dit winkeltje. Die kennen dit soort winkeltjes wel. En in zo'n dorpswinkeltje kon je alles krijgen. Suiker, koffie, ook meestal alles los. Je kon daar zeep krijgen, waspoeier, wasmiddelen. Dat was wasknijpers. Was niet te gek voor wat je daar allemaal kon krijgen. En dat waren kleine winkeltjes. En in die tijd was het zo dat mijn moeder, dat kende ik zelf, heb ik dat ook nog meegemaakt. Dan werd je naar zo'n winkel gestuurd met een briefje of je had dan kleine dingetjes die je dus mocht meenemen. En dan was het zo dat er een boekje, een huishoudboekje had je dan. En dan ging je daar die wat suiker halen of koffie of wasmiddel en dan werd het in dat boekje geschreven. En op het einde van de maand, dan was het zo dat... Ik kom uit een omstreek uit zo'n mijnwerkers Zuid-Limburg. En die mijnwerkers die kregen dan cash, kregen ze op het einde van de maand, kregen ze het geld uitbetaald. Dan gingen ze naar huis, ik weet dat nog heel goed, er was groot feest bij ons thuis. Maar dan was het zo dat ze, mijn vader of moeder, die ging dan zelf naar die winkel. En die hadden dan dat boekje waar de kinderen mee naar die winkel waren gegaan. En dan hadden ze dat boekje. En dan werd er betaald. En dan ging er een streep door dat boekje en dan stond erin, is betaald. En die oom van mij, die vertelde, oom van Rietje, die vertelde dat soms kwamen mensen niet betalen. En dan ging die naar die mensen toe. En wat hij daar soms aantrof, was grote en schrijnende armoede. En vaak was het zo dat het te maken had voordat de man thuis was, dat hij eerst het café inging. En dan was er gewoon te weinig geld. En die vrouw kon niet komen met geld. En dan kwam die in gezinnen, vertelde die, dan zag je gewoon dat ze melk waren aanlengen met water. En dat was zo schrijnend voor hem, dat hij zei, oké, ik zie hier hoe erg dat het is, geef me dat boekje. En dan kwam die vrouw met dat boekje. En dan deed hij een streep er doorheen. En dan schreef hij, is betaald. Is betaald. En gaf hij het boekje terug. Wie heeft dat betaald? Goederen zijn geleverd. Hij betaalt. Hij betaalt. Dat is op Golgotha gebeurd. We hebben een schuldbrief, zegt de Bijbel. En God geeft zijn zoon. En dan zegt hij, is betaald. Hij betaalt. Niet u betaalt, hij betaalt. Het probleem is eigenlijk, en dat is de uitnodiging die God doet, dat is dat hij een uitnodiging doet. En dat is dan het laatste punt, wat moet hij doen om gered te worden? Wat moet hij doen om gered te worden? Dat is een uitnodiging. Dat God zegt dat we ons moeten bekeren. Bekeren betekent dat er berouw is en geloof is. Berouw is over de zonde die er is gebeurd. Dat je God niet op de eerste plaats hebt gezet. En geloof dat Jezus Christus voor uw zonde is gestorven. Dat Hij het heeft betaald. Zodat hij die brief krijgt, is betaald. De moeite is om het te aanvaarden. De grote moeite die we soms kennen in ons leven, dat is om in alle nederigheid te zeggen, er is een God. O God, u bent God. En ik heb schuld. En op schuld is oordeel. Maar uw zoon is gekomen en hij heeft het voor mij betaald. En dat is een uitnodiging die God doet. Een vriend van mij die vertelde het volgende, Wout van Wijngaarden, de meeste van jullie kennen hem ook. Die vertelde eigenlijk het volgende. Hij had een vriend die was in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog is hij groot geworden. En op een gegeven moment vertelde hij hem dat de Canadezen kwamen binnen. En er was groot feest. En op een van die tanks was iemand die speelde accordeon, een Canadese soldaat. En die speelde accordeon. En die hele straat die was aan het dansen op die muziek. Iedereen was aan het dansen. Iedereen was vol van vreugde. En op een gegeven moment stopte die met spelen. En toen zei hij, wie wil deze accordeon hebben? Iedereen stond stil. En niemand durfde. Speelde die weer verder. Iedereen weer aan het zingen en aan het dansen. Hij stopte weer. En toen zei hij van, wie wil die accordeon hebben? En iedereen dacht, die houdt ons voor de gek. Hij houdt ons voor de gek. En op een gegeven moment, toen speelde die weer en stopte die weer. En toen kwam een jongetje van 5 jaar. Van 5 jaar. Die kwam naar voren en die zei, ik wil die accordeon wel hebben. En toen pakte die Canadees pakte die accordeon en zette die op dat kereltje zo en die liep met die accordeon weg. En die vriend van mijn vriend, die stond daarnaar te kijken en die dacht, hoe is het toch mogelijk? Die accordeon had ik kunnen hebben, maar ik heb het niet geloofd. Toen kwam die ooit eens in een evangelisatiesamenkomst. Toen werd het evangelie uitgelegd zoals ik dat vanmorgen of vanmiddag heb uitgelegd. Toen werd er een uitnodiging gedaan. En toen zei hij van, kom, want het is ook voor jou. Want Jezus Christus doet die uitnodiging. Hij zegt, kom, bekeer je, heb berouw, geloof. En toen zei hij tegen mijn vriend, toen ik dat hoorde, moest ik denken aan dat verhaal. Ik was de eerste. Ik wilde niet meer de laatste zijn. Ik was de eerste die kwam. Want het is echt en hij heeft het aanvaard. Hij heeft Christus aanvaard als zijn verlosser. Als ik nu de relatie leg met de doop, dan zijn Laura en Shirley, die hebben dat gedaan. Ze hebben zich bekeerd in de zin van dat ze ook een getuigenis geven, dat ze berouw hebben. En ze zeggen, ik heb God niet op de eerste plaats gezet. Ik heb God niet op de eerste plaats gezet. En ik weet dat er schuld is in mijn leven. Maar Jezus is plaatsvervangend voor mij gestorven. En als de Bijbel dan spreekt over bekering, dan zegt de Bijbel, bekeer je en laat je dopen. Want de doop, als je daar zo dadelijk ziet, dat die twee jonge vrouwen onder water gaan. Dat heeft dat te maken met dat ze zeggen van, ik ben met Christus gestorven. Ik ben in het graf gegaan. Hij is voor mij in de dood gegaan en ik ben met hem in de dood gegaan. Maar ik ben niet in die dood gebleven zoals Jezus niet in die dood is gebleven. En zo kunt u dat zo dadelijk zien. Dan komen ze uit het water. En dan is dat een teken en een beeld van dat eeuwige leven dat we uit die dood worden opgewekt. Is dat geen schitterende boodschap? Weet u, ik ben zo ontzettend dankbaar, dat zei ik ook vanmorgen in het gebed, dat ik in deze generatie, deze boodschap mag verkondigen. Ik schaam me niet voor het evangelie. Het is een kracht van God voor behoud. Ik vind het schitterend dat ik dit mag zeggen tegen u, dat er verlossing is, dat er redding is. Dat er iemand is gekomen, God zelf, die mens werd, om onze zonde te dragen. Om die relatie, die parel, die ene parel, dat we die mogen vinden. En dat je alles loslaat, omdat je beseft, ik heb nu iets ontvangen wat ik niet meer los hoef te laten. Wat ik niet meer kwijtraak. Ook over de dood is dit van eeuwige betekenis. Het is geen dwaas die loslaat wat hij niet kan behouden, om dat te ontvangen wat hij niet meer kan verliezen. En dat wens ik u. Dat wens ik u. Als u vragen heeft, naar aanleiding van deze prediking, ik wil hier heel graag te woord staan. Zoals ik al zei, het is een kwestie van leven of dood. Van eeuwig leven. Of eeuwig gescheiden zijn van God. Daar gaat het om. Dat ziet hij hier. Zullen we even samen stil zijn? Heer, het is zo bijzonder om Jezus Christus en die gekruisigd te mogen verkondigen. Het is mijn diepe, diepe eer. Ik wil u zo danken dat u nog steeds mensen roept, dat u het evangelie nog steeds laat verkondigen dat er een zoon is gekomen tot behoudenis. Ik wil u zo bidden dat u dit woord wat zo is uitgedeeld niet leeg en niet laat roven, maar dat het tot eer van uw grote naam zal zijn.